Vooraf een aantal mededelingen namens de kerkraad. Vanavond om 6:30, dus een gewijzigde aanvangstijd, 6:30, hoop voor ons voor te gaan, dominee Kiewiet van Dordrecht Centrum. Volgende week zondag hoopt voor ons voor te gaan, dominee W. van Zorgen. De collecten, vandaag 1 collecte bestemd voor de kerk. En volgende week 1 collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Zingen we nu ter voortzetting met elkander van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. willen we ons nu stellen onder de beloften en vermaningen van Gods heilige wet en als antwoord daarop zingen met elkander van Psalm 139 en daarvan nader het 14e vers. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. De schriftlezing komt deze morgen tot ons en wel uit het Nieuwe Testament. En daarvan nader het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 12, vanaf vers 38 tot en met vers 45. We noemden Matteüs 12, van vers 38 tot en met vers 45. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën zeggende, Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas den profeet. Want gelijk Jonas 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas en ziet, meer dan Jonas is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en zal hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo en ziet, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij henen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. De tekst voor de prediking van deze morgen komt tot ons uit het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Matteüs 12 van vers 43 tot 45. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij henen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Maar zoeken we, voordat we hiernaar gaan luisteren, eerst het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Om de Heren te smeken om zijn zegen. En dan willen we voorbeden doen voor hen ook die in het ziekenhuis vertoeven. Namelijk Willemijn Vlerius in het Sophia ziekenhuis te Rotterdam. Broeder Dingeman de Bakker in het ziekenhuis. Zuster Van Dis en de oude zuster Van der Baan Groenendijk uit het rusthuis. Zoeken we des Heren aangezicht in gebed. Groot, eeuwig en drieënig God. Tot u komen we aan de morgen van deze dag in het gebed. Nu we hier samen gekomen zijn in uw huis. Heer, en welke weldaden hebt u ons dan nog geschonken. Heer, want u hebt ons nog gelaten in het heden der genade. Opdat we nog op mochten gaan naar uw woning. Om te horen wat u tot onze vrede te zeggen hebt. Heere God, en dan bidden we van u, of dat u deze morgen in ons midden wilt zijn. En mag het dan in ons aller hart deze morgen geleefd hebben, Heere, hoe brandde mijn genegen heen, om s Heeren voor of in te treden. Want we hebben zojuist geluisterd naar uw heilige wet. Heere, die wet die veroordeelt ons tot in het diepst van ons wezen. Want wie van ons heeft deze week die wet kunnen houden? O Heere, dat is gekomen door onze diepe val in Adam. Want in hoofdstuk 3 van Genesis staat, Heere, wat we gedaan hebben. En in Romeinen 3 staat wat we geworden zijn. Maar Heere, nu is er voor ons allen nog een mogelijkheid van zalig worden. In die grote wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus. Die het in die nooit begonnen eeuwigheid gezegd heeft, ik zal gaan, Vader, om uw wil te doen. Heere, die zijn bloed gestort heeft op die kruisheuvel Golgotha. En waar het nu van mensen zijde geen doel meer aan is, is het van zijn kant nog doelbaar, Heere. Wil die ons dan zo gedenken als gemeente, als jongeren en als ouderen. Heere, want dan zijn we hier gekomen en ieder met het zijne. En ieder met zijn eigen zorgen, met zijn eigen verdriet. Heere, dan bidden wij ook voor onze ouderen, die zo op hoge leeftijd gekomen zijn. Heere, wilt u aan allen gedenken, als de avond van het leven daar is en de tijd gaat zo inkorten. Heere, wilt u dan nog tot het hart spreken. En gedenk dan niet alleen aan de ouderen hier in uw huis, maar ook de ouderen die meeluisteren via de kerktelefoon, in de Samaritaan of in het rusthuis of in de Geldershof. Heere, wilt u hen allen goed en nabij zijn. En mag het dan ook zijn, daar op die stille kamers, dat hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. O Heere, dat kan niet van onze kant komen, maar u wilt het nog schenken uit genade om Jezus wil. Heere, wees dan ook met de gezinnen, de jongeren, de ouderen. Heere, zie in uw genade op ons allen neder. Wat kan het moeilijk zijn, Heere, ook in deze tijd, in de opvoeding van het gezin, van de kinderen. Heere, zie zo in uw gunst op ons neder. Heere, wees ook met de kleine kinderen, die ook deze morgen in uw huis zijn. Wilt u ook geven dat zij er ook iets van mogen begrijpen, Heere, dat ook zij een nieuw hartje moeten krijgen. Wees ook met de kinderen achter in de kres. Wees ook met hen die op hen passen. Zie in uw genade ook op hen neder. Heere, zo leggen we alle noden voor u neder. Wees ook met hen die nog weg zijn, Heere, die elders vertoeven. Gedenk ook aan onze herder en leraar. Met zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. Heere, geef hem enkele dagen van rust. En dat hij weer ook na u, op uw tijd, het werk in de gemeente mag hervatten. Heere God, wees ons zo nabij en goed. Ook als gemeente, Heere, u weet alle dingen. Woon en werk in ons hart met uw Heilige Geest, opdat wij u den Heere mogen zoeken in alle dingen. Heere, en dan bidden wij in het bijzonder voor de zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen. U kent hen allen, Heere. We hebben hun namen genoemd. Gedenk aan Willemijn, Heere, die in haar jonge leven ook zoveel moet meemaken. En wilt u geven, Heere, dat al wat de doktoren aanwenden, dat dat nog gezegend mag worden. Maar bovenal bidden we van u, Heere. Wilt u tot haar jonge hart spreken? Want u hebt toch ook beloften in uw woord die mij vroeg zoeken. Die zullen mij vinden. Gedenk ook aan allen die haar met zoveel liefde omringen, Heere. Wees ook hen genadig en nabij. En dat ze weer spoedig in ons midden mag wederkeren. Heere, gedenk ook aan broeder Dingeman de Bakker. U weet ook zijn toestand, Heere. U kent hem beter dan dat wij hem kennen. O Heere, zo'n ernstige kwaal met zich meedragende. Heere, gedenk hem naar het lichaam, gedenk hem in de pijn, maar gedenk hem bovenal naar de ziel, Heere. Wilt u nog tot zijn hart spreken en wilt u hem ook genadig zijn? Gedenk ook aan zuster Van Dis, die zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u kent ook haar weg, alleengaand, Heere. En zoveel ongemakken van het lichaam. Gedenk haar ook in het ziekenhuis. En dat zij ook weer geholpen kan worden. En weer naar haar woning mag wederkeren. Heere, wees ook met de oude zuster van der Baan. die zo ook onverwachts haar plaatsje in het rusthuis moest verwisselen voor het ziekenhuis. Heere, gedenk ook aan deze oude zuster, op zo'n zeer hoge leeftijd gekomen, dus de leeftijd van de zeer sterke en reeds overschreden. Heere, wil u ook haar genadig zijn? U hebt het toch zelf gezegd, roep mij aan in de dag der benauwdheid, Heere. Och, wat kan het ook benauwd zijn als we zo ouder worden, Heere. En we weten dat eenmaal die uren komt, dan moeten we toch een borg hebben voor onze ziel. Heere, gedenk haar zo in uw gunst en in uw genade. Ja, wees met allen die het moeilijk hebben, Heere. Die alleen zijn, die alleen hun weg gaan. Die zoveel verdriet hebben, Heere. Waar zulke diepe wonden geslagen zijn. En waar zoveel pijn gevoeld wordt. U kent hen allen persoonlijk, Heere. Wij hoeven uw namen niet te noemen, maar u weet ervan. Zie zo in uw gunst op hen ook van boven ter neder. En wees ons allen goed en nabij. En wil de vorst der duisternis nog uit ons midden weren, Heere. Want die was vanmorgen de eerste in de kerk. En die zal niet anders doen als proberen de dienst te verstoren. Maar wilt u hem geen gelegenheid geven. Ja, geef ons met elkaar nog een goede uur in uw huis. En dat dit woord nog mag zijn tot de uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot de verheerlijking van uw driemaal heilige naam. Heere, dat hebben wij als gemeente niet verdiend. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Maar zie ons nog aan in dat dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Om zijns naams willen bidden we dat van u. Amen. Zingen we nu ter voortzetting met elkander van Psalm 18 en daar van het 8e en het 9e vers. Psalm 18, vers 8 en 9. En zijt gij goed die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. En wat er verder volgt in het 9e vers, onderwijl krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Heere Jezus ging het land door, goed en goeddoende. Dit mag op zichzelf al een wonder genoemd worden. Te meer, daar het land waar hij doorging, vervuld was met mensen waarvan gezegd moet worden dat zij kwaad waren en kwaaddoende. En aan deze mensen heeft de Heere Jezus niets anders dan goed gedaan. Hij heeft hun kranken genezen. Hij heeft de kreupelen doen lopen. Hij heeft de lammen doen staan. De blinden de ogen geopend. Hij heeft de doven het gehoor gegeven en de stommen doen spreken. Hij heeft bezetenen van de duiven verlost. En hij heeft aan de armen het evangelie verkondigd. Ja, wat moeten we nog meer noemen? Hij deed alleen maar goed. En dat aan mensen die alleen maar kwaad deden. Als hij aan de armen het evangelie verkondigde, dan moet u daarbij niet alleen denken aan natuurlijke armen. Want er zijn ook welgestelden geweest die het evangelie hebben gehoord en aangenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrouwen die hem dienden van hun goederen. Bij armen hebben we uitsluitend te denken aan geestelijke armen. Mensen die van bovenuit, dat is van God uit, met hun hemelhoge schuld bekend zijn gemaakt en er tevens achtergekomen zijn dat zij niets hebben om die schuld te betalen. Want wie zal die dure prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd of eeuwigheid kunnen voldoen? Dat is aan de kant van de mens onmogelijk. Voor deze armen nu was het evangelie een blijde boodschap, want zij mochten vernemen dat er bij de Heere vergeving is voor al hun zonden. Zij mochten vernemen dat zij nog bekeerd konden worden, want in eigen oog waren ze dat niet. Zij konden het ook zelf niet. Doch wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Wat zijn dit allemaal geweldige zaken voor mensen die in het onmogelijke zijn terechtgekomen? Was het evangelie dat hij verkondigde voor hen een bron van troost? Voor de rijken was het een bron van ergernis. En als we over de rijken spreken, dan moet u daarbij niet denken weer aan natuurlijke rijken alleen. Hoewel er in de Bijbel staat dat de rijken bezwaarlijk zal ingaan in het koninkrijk Gods, omdat hij zo gemakkelijk op zijn goederen vertrouwt. Toch zijn het niet alleen de natuurlijke rijken geweest die buitengebleven zijn. Daar waren ook veel armen bij. Met de rijken worden daarom diegenen bedoeld die in geestelijk opzicht rijk en verrijkt waren en geen dings gebrek hadden. Zij hadden hun geestelijke schaapjes op het droge. Doch zij wisten niet dat zij ellendig, jammerlijk, naakt en blind en ongelukkig waren. Ze waren bekeerd in eigen ogen, doch zij waren nog nooit onbekeerd geweest en daarom ook nooit door God bekeerd. Want degenen die onbekeerd zijn in eigen ogen, die kunnen door God bekeerd worden. De rijken, dat waren mensen die de gedaante van Gods zaligheid hadden, terwijl zij de kracht van datzelfde missen. En wanneer zij dan door de prediking van de Heer Jezus zich er iedere keer weer buitengezet voelden, dan was dit voor hen een grote bron van ergernis. En geliefden, zoals de verhoudingen toen lagen, zo liggen ze vandaag nog. En daarom is het zo nodig dat een ieder zichzelf iedere keer maar weer onderzoeken hoe het met hem staat op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Want een mens van nature wil niet arm zijn. Hij wil niet weten van zonde en van schuld en van het toekomende oordeel. En om het nog in het heden der genade te ontvlieden. Ieder heeft wel een grond waarop hij zit en rustig leeft, terwijl het in zijn hoofd niet opkomt dat het wel eens een droggrond zou kunnen zijn waar hij voor eeuwig bedrogen mee uitkomt. Ja, want velen zien de schijn voor het wezen aan, en daar moeten we nu allen aan ontdekt worden, want men kan zich aan deze zijde van het graf met de schijn wel op de been zoeken te houden, terwijl als het wezen van de zaak gemist wordt, men straks zal moeten ondervinden dat ook de schijn wegvalt en dat alles te smal en te kort zal zijn om zich daarvoor voor het alwetend God, oog van God te kunnen bedekken, want hij doorgrondt het hart en hij proeft de nieren. Mocht daarom de overdenking van de voorgelezen tekst er eens toe medewerken om mensen die achter de schijn zich zoeken te verbergen te ontmaskeren, opdat wij ons zichzelf aan het ware gedaante zullen gaan zien, want er is er ook nog hoop en een mogelijkheid van zalig worden. Wat zou het een wonder zijn, doch we hebben met een wonder doend God te van doen. Want als een wereldling bekeerd wordt, dan is dat een groot wonder. Doch als een godsdienstig mens bekeerd wordt, dan is dat een dubbel wonder. Want een wereldling moet van zijn ongerechtigheid verlost worden, maar een vroom mens moet niet alleen van zijn ongerechtigheid verlost worden, maar ook van zijn eigen gerechtigheid. En dat is in zijn ogen zulk een sierlijk kleed, wat hij niet gaarne uitdoet. Hij zal het uit en van zichzelf nooit doen. Mocht God het daarom eens doen, als we deze keer met elkander naar luid van de voorgelezen tekst zullen handelen over de schijnbekeerde. En die is ten eerste bezet van de boze, ontledig van de boze en vervuld van met de boze. Het onderwijs in de versen 43 tot 45 gegeven betreft een stukje geschiedenis voorgedragen in de vorm van een gelijkenis. Het gaat over een mens bezet met een onreine geest. Dat is de geschiedenis zoals daarover gesproken wordt in vers 43. Deze mens wordt in het 44ste vers vergeleken bij een huis dat door de onreine geest tijdelijk verlaten wordt. En dan wordt in het 45ste vers gezegd wie daar eigenlijk mee bedoeld worden. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Het boze geslacht was het huis Israëls, vergeleken bij die man met een onreine geest. Uit dit geslacht nu was immers de Heere Jezus voortgekomen. Te midden van dit boos geslacht heeft hij verkeerd en gepredikt. Om de tekst recht te verstaan, moeten we ons uitgangspunt nemen in de geschiedenis. Want de Heere Jezus heeft niet tijdloos gepredikt. Hij heeft zeer actueel gepredikt. Dat is tenslotte de roeping van elke prediker. Nu kan een volk nooit losgemaakt worden van zijn verleden. Dat geldt tenslotte ook van elk mens. Elk mens heeft een geschiedenis, waardoor zijn staat in het heden bepaald wordt. De mens met de onreine geest, het huis Israëls, dit boos geslacht, had een rijk verleden. De Heere had zich met dat volk bemoeid, zoals het met geen ander volk gedaan had. Hij had het uit alle andere volkeren uitverkoren. Hij had het zijn beloften gegeven. Hij had met dit volk zijn verbond opgericht. Hij had hen het teken van het verbond laten toedienen. Ze waren besneden. Doch hoe rijk bevoorrecht zij ook boven alle andere volken waren, dit garandeerde hen zonder meer de zaligheid niet. Dit wordt ons duidelijk in het woord van God geleerd. Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 10. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze dingen zijn ons geschied tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijk zij lust gehad hebben. De tekenen van Gods genadeverbond waren de zaken nog niet. Dat wordt ons door de geschiedenis van het huis Israëls duidelijk geleerd. Het was die man met die onreine geest, dat boze geslacht, waaruit de Heer Jezus was voortgekomen, en te midden waarvan hij leven moest. Wat moeten we nu onder die onreine geest verstaan? Die onreine geest is een vuile geest. Het wijst op geest van hoererij. Want zo wordt in de Bijbel de afgoderij genoemd, waaraan dat volk zich keer op keer schuldig maakte. Gezien al hetgeen de Heere aan dat volk gedaan had, mocht hij menselijkerwijze gesproken verwachten dat dat volk als een getrouwe echtgenote de Heere als haar man zou aanhangen. Maar dat deed dit volk niet. Het keerde zich iedere keer weer tot de afgoden en het ging met vreemde mannen om. Ondanks dat de Heere in zijn grote trouw het volk had nagelopen, moest van dat volk gezegd worden: maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Het huis Israëls, het boze geslacht, vergeleken met de mens met de onreine geest, diende de duivelen in plaats van God. Want afgodendienst is duivelendienst. Ja, ik zeg hetgeen zij de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. 1 Korinthe 10 vers 20. Het was het treurige verleden van het huis Israëls. Het was een boos geslacht, gelijk een mens met een onreine geest. Doch laten we niet al te lang op dat huis Israëls blijven staren om onszelf te vergeten. Want als het goed is, dan zullen we in dit boze geslacht ons eigen beeld hebben te ontdekken. En mochten we daar nu eens ogen voor krijgen om dat te zien, opdat we niet daarheen zullen gaan gelijk de mensen in de dagen van de Heere Jezus, ziende blind en horende doof. Wij zijn ook grotelijks bevoorrecht boven duizenden en miljoenen in de wereld. De Heere heeft ons doen geboren worden in een land dat bekend geworden is van oude tijden af met die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. We zijn opgegroeid op het erf van het verbond. Het teken en het zegel van de heilige doop hebben we allemaal aan onze voorhoofden ontvangen. We zijn van kindsbeen af opgevoed in de dingen van het koninkrijk Gods. Vele uiterlijke voorrechten zijn ons geschonken boven anderen, terwijl wij toch niet beter of waardiger zijn, daar wij van huis uit allemaal hetzelfde maaksel zijn. Doch al die uiterlijke voorrechten, hoe groot op zichzelf ook, geven geen vrijbrief voor de hemel. Laten we dat toch allen wel bedenken. En het is heus geen overbodige zaak om daar de nadruk op te leggen, omdat er zoveel zijn die denken daaraan genoeg te hebben. Ze zeggen: we zijn toch gedoopt, we hebben een christelijke opvoeding gehad, we gaan toch trouw naar de kerk, ja, we hebben belijdenis gedaan, we gaan toch aan het heilig avondmaal, en het wordt een hele opstelstom, met als uitkomst het eeuwige leven. Doch een ieder moet er zeker van zijn dat als hij van al deze dingen een grond maakt voor de eeuwigheid, hij er God niet zonder verschrikking mee zal kunnen ontmoeten. Maar laat een ieder zijn hart maar eens eerlijk nagaan. Is het dan geen waarheid dat de mens in zonden ontvangen is en in ongerechtigheid geboren? Is het geen waarheid wat er in het boek Job geschreven staat? Wie zal een reine geven uit een onreine? Ieder die eerlijk acht op zijn hart geeft, zal bevinden dat het een kooi vol onreinheid is. De mens, gij en ik van nature, zijn aan die mens met die onreine geest gelijk. Wij zijn dat huis Israëls, het bondsvolk van het Nieuwe Testament, dat boos geslacht. Want uit het hart des mensen komen voort, zoals Jezus het zelf gezegd heeft, boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen. Maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet. Dient ieder mens niet zijn eigen afgoden? O, die onreine geest zit zo in ieders hart verborgen. Bij de een is het spel wat zijn leven beheerst. Bij de ander staat de sport op de voorgrond en zijn de spelers zijn goden. Bij een derde is het de wellust die vandaag aan de dag zulk een hoogtij viert en waar de tijd en het leven aan wordt opgeofferd. Bij een vierde wordt de mammon gediend, dat is de afgod van het geld. Bij een vijfde staat de mode in het middelpunt en bij een zesde de groten der aarde waar ze zijn welvaart van verwacht. En ga zo maar door. Het zijn allemaal de goden van deze tijd. Elk mens maakt zich schuldig aan afgoderij. En afgoderij is niets anders dan in de plaats van de enige ware God iets anders versieren of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Deze dingen komt ge in de wereld volop tegen, maar worden ze ook in de kerk niet gevonden. De grote massa leeft horizontaal. Men kijkt naar beneden en men verwacht het van beneden. En slechts weinigen leven verticaal. Dat zijn degenen die naar boven hebben leren kijken en die het ook van boven verwachten, omdat zij van boven geboren zijn, omdat ze uit God geboren zijn. Er is meer wereldgelijkvormigheid in de kerk dan dat men gelijkvormig is aan het heerlijk beeld van Christus, waarnaar de levende kerk herschapen is. Laten we allen toch eerlijk acht geven op onszelf, want we kunnen uiterlijk van de wereld onderscheiden zijn en toch innerlijk met een onreine geest bezet zijn. Degenen die door de Heilige Geest ontdekt worden, gaan dit in hun leven onderschrijven. Zij gaan zien dat ze zulk een hoerachtig bestaan hebben. Zij gaan zien dat de Heer het zo waard is om gediend te worden en dat zij nu niets anders doen dan de afgoden dienen. Ze leren zich kennen als dat huis Israëls, dat boze geslacht. En zijn we daar nu al aan ontdekt geworden? Want waarachtige ontdekking is zo nodig tot bekering, terwijl elke ontdekking nog geen waarachtige bekering tot gevolg heeft. We moeten deze dingen wel goed weten te onderscheiden. Er is een waarachtige ontdekking die tot bekering leidt. Dat is de ontdekking uit de Heilige Geest. Maar er is ook een ontdekking die niet tot de waarachtige bekering leidt. Dat is de ontdekking uit de boze geest. De Bijbel laat ons daar schrikbarende voorbeelden van zien. En laten we daar toch acht op geven, opdat het ons de waarachtige ontdekking die uit de Heilige Geest is, zal doen begeren. Ik denk aan Kaïn. Kaïn die was ook ontdekt. Hij zeide, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Maar gij kunt nergens in de Bijbel lezen dat Kaïn als een door schuldbesef getroffen en verslagen zondaar met de tollenaarsbeden aan de voeten des Heeren is terechtgekomen. Hij ging uit van voor het aangezicht des Heeren. Hij wendde zich van de Heeren af, gelijk er zoveel zijn die wel eens indrukken gehad hebben van zonde en schuld, van dood en van eeuwigheid, en die toch nooit tot waarachtige bekering gekomen zijn. Ze zijn weer midden in de wereld terechtgekomen. Ik denk ook aan Judas. Hoe benauwd heeft hij het niet onder zijn zonde gehad. Hij heeft het uitgeschreeuwd. Ik heb verraden onschuldig bloed. Het zweet van de angst der hel brak hem uit. Zo moogt ge dat wel voorstellen. Doch de vergeving uit genade is nooit door hem begeerd. Hij is in de wanhoop terechtgekomen en uiteindelijk aan de strop. Daar zoekt de duivel ieder mens te brengen, want hij is een leugenaar en een mensenmoordenaar van de beginnen. En dat beginsel zal hij nooit verloochenen, ook niet als hij het anders doet. Want niet alle mensen worden op gelijke wijze door hem ten verderven geleid. Hij doet dit op een goddeloze manier, langs de weg van de ongerechtigheid, maar hij doet het ook niet zelden op een vrome manier, langs de weg van de eigen gerechtigheid. Het blijft hem uiteindelijk om het even, als hij de mensen maar heeft en houdt. Dat hij het ook op een vrome manier doet, daar is de tekst een duidelijk bewijs van. Want de mens met de ongereine geest, het huis Israëls, het boos geslacht, wordt tijdelijk door die onreine geest verlaten. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, ontledig van de boze. In de geschiedenis van die mens met de onreine geest, die voorgedragen wordt in de vorm van een gelijkenis, gebeurt iets. En wanneer de onreine geest van die mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij henen en neemt 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen ze al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Hoe zien we dit in de geschiedenis van het huis van Israël vervuld? Want na de ballingschap leest ge niet meer dat het volk zich heeft schuldig gemaakt aan afgoderij. Die onreine geest van geestelijke hoererij had het huis verlaten. Het was er niet uitgedreven door een hogere macht, maar het had het zelf verlaten. Hij ging, om het met de woorden van een vermaard spreker en schrijver te zeggen, als het ware tijdelijk met vakantie. Hij draaide de deur op slot en nam de sleutels mee, want het bleef tenslotte zijn huis. Dat huis nu, het huis Israëls, werd met bezemen gekeerd. De fariseeën en de schriftgeleerden kwamen op. Ze gaven de toon aan en het volksleven van Israël. In het volksleven van Israël. Het woord fariseer betekent afgezonderde. Ze leefden afgezonderd van de wereld. Ze gaven voor een zeer nauwkeurig en nauwgezet leven te leiden. Het huis werd met bezemen gekeerd. Men hield grote schoonmaak. Alle grove, in het ooglopende zonden werden buiten de deur gezet. Het werd een net huis, het werd een schoon huis, het werd een versierd huis. Je kon die vrome mensen kennen aan hun gelaat, gewaad en gepraat. Maar dan in de kwade betekenis van deze nogal eens gebruikte uitdrukking ten gunste van het volk van God. Want ze hadden uitgestreken vrome gezichten en hun gewaden waren dien overeenkomstig. Ze maken hun gedenkzetels breed. Ze hadden zelfs teksten staan op de zomen van hun klederen en ze konden praten als de besten. Ze hadden het bidden geleerd, want ze stonden op de hoeken van de straten om lange gebeden te doen. En dat werd door het volk met achting aangezien. Zij hingen om de beeldspraak te vervolgen in het huis overal versieringen op aan de wanden, lijsten van teksten en geboden, waarop nauwkeurig beschreven stond wat men allemaal te doen en te laten had om een erfgenaam te kunnen worden van het koninkrijk van God. Het was niet alleen grootspraak van de fariseeën uit de gelijkenis, die voor hen in de tempel stond te verklaren, O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk alle andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of gelijk als die tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. Hij was een man van verdiensten. Schulden had hij niet. Hij was een mooi huis, een schoongemaakt huis, een versierd huis. Het leek wel alsof die man helemaal veranderd was. Het leek er zelfs op dat hij bekeerd was, doch meer dan schijn was het niet. Want men had in het huis van Israël zogenaamd wel de ongerechtigheid de voordeur uitgezet, maar men had de eigen gerechtigheid met volle zeilen de achterdeur binnengehaald, terwijl men de Heere Jezus Christus met zijn borggerechtigheid buiten liet staan. De onreine geest had zich als het ware wel voor een tijd teruggetrokken, maar de Heilige Geest die de Heere Jezus Christus meebrengt en hem openbaart en verklaart in het hart, was er niet voor in de plaats gekomen. Heel die schoonmaak en heel die versiering laat ons niets anders zien dan een bekering van de ongerechtigheid tot de eigen gerechtigheid, van de zonde tot de deugd, maar niet tot God, om uit genade aan die borggerechtigheid van de Heer Jezus deel te krijgen. En hoe staat het nu met ons, bij u en bij mij? Want er is altijd al veel schijn geweest en het zal er blijven ook. Dingen die echt zijn, die van grote waarde zijn, worden nagemaakt. De duivel is ten deze de grote imitator van God. Luther zei het heel eenvoudig, maar daarom ook zo heel duidelijk. De duivel is de aap van God. Er zijn oude mensen die dit horen. Ze zijn eens jong geweest, gelijk er nu ook jongeren in de kerk zijn, die luisteren naar dit woord, geef er maar goed acht op. Want het kan wezen dat een oudere zegt, als hij denkt aan zijn jeugd, vroeger was ik geen beste, maar een hele slechte. Ik stond nergens voor. Ik kan er heel goed inkomen als u spreekt over die man met die onreine geest. Want die heeft ook mijn leven bezet. Maar, zegt een zodanige, er is nu verandering ingekomen hoor, in mijn leven. Ik ben keurig getrouwd. Ik leid een onberispelijk leven. En ik doe veel in de dienst van de kerk. En voor het koninkrijk Gods ben ik ook lang niet onverdienstelijk. Derhalve mag ik toch wel geloven dat het met mij nu wel in orde is. Want een mens van zichzelf verandert zomaar niet. Ik ben toch werkelijk veranderd. Nu zullen we de laatste zijn die een zodanige verandering niet op prijs weten stellen. De Heer Jezus heeft zelfs de rijke jongeling, die ook tot dit boze geslacht behoorde, bemind vanwege zijn deugdzame levenswandel. Een deugdzaam leven te leiden is altijd te verkiezen boven een leven in openbare goddeloosheid. Doch een verandering in het leven is nog geen gevolg van een vernieuwing des harten. Wanneer het hart vernieuwd wordt, dan wordt het leven veranderd. Dan komt het naar buiten tot openbaring. Maar het is ook mogelijk dat het leven veranderd wordt zonder dat het hart vernieuwd is. Zo lezen we in de Bijbel dat de Heer het hart van Saul veranderde in een koningshart. Maar het is nergens in Gods woord te lezen dat hij een nieuw hart gekregen heeft. Zo vergaat het allen die alleen een uiterlijke verandering hebben ondergaan, terwijl ze in hun binnenste zichzelf gebleven zijn. Het zijn voor de buitenwereld keurige mensen geworden, maar ze zijn van binnen aan dat ledige huis gelijk. De Heilige Geest heeft nooit de plaats van de boze geest ingenomen om in het hart van de zondaar plaats te maken voor de Heer Jezus Christus. Want dat behoort tot het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Hij maakt in het hart plaats voor de Heer Jezus Christus. Hij gaat die zonder met zichzelf bekend. Hij gaat die zondaar met zichzelf bekend maken. Het gaat met die zondaar het huis van zijn leven doorwandelen en doet hem zien dat er geen opknappen aan gemaakt is. Het huis schoonmaken is onbegonnen werk. Daar brengt het ontdekkende werk van de Heilige Geest de zondaar wel achter. En alle versieringen die men probeert aan te brengen, dat zijn de goede werken waarmee de mens nog denkt de Heere te kunnen behagen, die worden zonder meer afgekeurd. Want alle gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Men kan er de schande van zijn naaktheid voor God niet mee bedekken. Ja, de eigen gerechtigheden maken hem in het oog van God nog gruwelijker dan zijn ongerechtigheden. Want die wil hij dan God presenteren in de plaats van de borggerechtigheid van de Heer Jezus Christus, die alleen redt van de dood. Hoe wordt het dan ingezien dat alle eigen gerechtigheid, alle deugdzaamheid van de mens uit, voor God niet anders zijn dan blinkende zonden, zoals Augustinus het eens heeft uitgedrukt? Men komt dan naakt en bloot voor God te staan. Men heeft geen enkele bedekking voor zijn hemelhoge schuld. En die ziet hij steeds voor ogen zweven. Want hij heeft tegen God, ja God alleen misdreven, zijn wil en wet hoe heilig stout versmaat. Zij gevoelen zich zo leeg, zo nameloos arm. Er worden in hun hart behoefte gekweekt aan een andere bewoner. Ze gaan nu door de Heilige Geest bidden om de inwoning van de Heilige Geest. Ja, dat is wonderlijk en toch is het zo. Want ze gevoelen er zich zo afhankelijk van. Ze moeten in alles geleid worden. De Heer Jezus Christus, waar ze al zo menigmaal van gehoord hebben, die moet aan hun hart geopenbaard en verklaard worden. En daarom schreeuwen zij vanuit hun leegte hun geestelijke armoede uit. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zijn dit geen vreemde zaken in uw leven? Dan is het bewijs dat God aan u werkt, dat gij aan uzelf en dat gij uzelf niet bedekken kunt. Daar komt de schijnbekeerde nooit achter, want die redt uiteindelijk zichzelf wel. Maar die waarachtig door God bekeerd wordt, die wordt ook tot God bekeerd. Die wordt een arme smekeling aan de troon van Gods genade, die weet wat het zeggen wil. En dan uit de praktijk, zo gij in terecht wilt treden, o Heer en gade slaan, onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Laten we dat eerst met elkaar zingen. Zullen we nu nog een ogenblik stilstaan bij vervuld met de boze? De boze geest komt terug en vindt zijn huis nog ledig. Het is inmiddels keurig opgeknapt. Hij bevindt het voor zich een riante woning te zijn. Hij gaat daaromheen en neemt nog 7 andere geesten met zich, bozer dan hij zelf is. En ze wonen erin. Heel gezellig bij elkaar. Het duivelse koninkrijk komt in het boos geslacht ten volle openbaar. En dat is een koninkrijk dat niet tegen zichzelf verdeeld is. De boze geesten vallen elkaar niet af. Als hier gesproken wordt over 7 boze geesten, dan wijst dat getal 7 op een volheid van boosheid. Er wordt in de Bijbel ook gesproken over de Heilige Geest als de 7 geesten die voor de troon God zijn. Dan wijst het getal 7 op de volheid van de Heilige Geest. Hier wijst het op een volheid van de boze geest. En dat het huis van Israël daarmede vervuld was, heeft dit boos geslacht duidelijk laten zien. Want het heeft de hoogste liefde met de hoogste haat begroet. God heeft al zo lief de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven hebben. De Heere Jezus Christus is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij heeft voor de deur van het huis van Israël gestaan en men liet hem buiten staan. Ja, men heeft geroepen, weg met deze, kruist hem. Toen in dat rampzalige uur is de schijn weggevallen. Toen kwam de mens met de onreine geest, het huis Israëls, dit boos geslacht, in zijn ware gedaante openbaar. Toen werd gezien hoe men door een volheid van boosheid beheerst werd. De hele hel was, als het ware, in hen gevaren. Was er nu voor hen geen redden meer mogelijk? Gelukkig wel. Er zijn er die van die volheid van boosheid zijn verlost geworden. Dat is dan gebeurd door de 7 geesten Gods. Dat is de Heilige Geest in zijn kracht. Daardoor zijn de meest verstokte en meest verharde zondaren, die lagen onder het zegel van Gods vrijmachtige verkiezing, gebroken van hart geworden en verslagen van geest, om nog de inwoning van die gesmade Heer Jezus te begeren. En o wonder van genade, ze hebben de vrijmakende werking door de Heer Jezus die gekomen was om de werken des duivels te verbreken, in hun leven mogen ervaren. Ik denk aan die 3000 die het op de Pinksterdag de Heere gewonnen hebben leren geven. Ik denk aan al degenen die door de alvermogende kracht Gods de wapenen van op- en tegenstand aan zijn voeten hebben leren inleveren. Wie denkt met ons niet aan Saulus in zijn onbekeerde staat, ook zulk een schoongemaakt en versierd huis. Hij meende waarlijk tegen deze Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen te moeten doen. Maar de Heer Jezus is hem te sterk geworden en heeft hem overwonnen. Hij is aan zijn voeten terechtgekomen met de bede: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En na een worsteling van 3 dagen en 3 nachten is de Heere een inwoner in zijn hart geworden om van u af aan zijn leven te gaan beheersen. Ja, het heeft hem zo beheerst dat hij later schrijven mocht: het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Christus was zijn leven geworden. Daar wilde hij van getuigen. Daar wilde hij voor strijden en lijden. Daar had hij uit liefde alles voor over. En daar is hij niet beschaamd mee uitgekomen. Want hij mag nu al eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uit genade is hij zalig geworden door het geloof. En dat was niet uit hem, maar het was een gave Gods. En daarom roemde hij niet in het vlees gelijk hij deed toen het huis van zijn leven nog leeg was. Maar hij roemde in de Heere en die alleen. Is dat nu ook onze levenservaring? Want het komt nog niet weinig voor dat de schijnbekeerden in hun ware aard openbaar komen als hun tekorten worden aangewezen, als zij met al hun eigen werk en goede bedoelingen aan de kant worden gezet en aan de kaak gesteld worden. Dan komen ze als vijanden van God en Christus en vrije genade openbaar. Dan komen ze openbaar als vijanden van hun eigen zaligheid, maar dan van die zaligheid zoals de Heere ze zijn volk doet toekomen. Dan zegt men: is het nu nog niet genoeg? Ik dien God nu al zoveel jaren. Ik heb nog nooit zijn gebod overtreden. Zou ik er dan niet komen? Ach, in deze geest redeneerde ook de oudste zoon uit de gelijkenis. Doch de arme zoon, hoe rijk in zichzelf ook, bleef ten slotte buiten staan. Want hij wilde niet inkomen en hij ging om eigen schuld verloren. We hopen niet dat u toornig wordt als ge hier uw beeld in getekend ziet. Laten we ons liever ontdekken en aanzeggen dat wij met alles wat van ons is voor eeuwig om kunnen komen. Als we straks met niet meer dan wat eigen werk voor God zullen moeten verschijnen. Want degenen die door Gods geest geleid worden, die komen erachter. Ze leren als gans verlorenen de Heer Jezus als de inwoner van hun levenshuis begeren. Ze hebben alleen maar rust wanneer zij door het geloof met hem in gemeenschap mogen verkeren. Hoe dierbaar wordt hij dan voor hen en zijn werk voor hen, maar ook in hen. Want zij kunnen het huis van hun leven niet reinigen. Hoe meer ze bezemen, hoe vuiler het wordt. Hoe dieper ze graven, hoe meer gruwelen ze ontdekken. Hoe meer ze zich proberen te versieren om toch nog wat te lijken, hoe meer ze een walg van zichzelf gaan krijgen. Al wassen ze zich met veel zeep en salpeter, zo wordt toch de ongerechtigheid niet van hen weggenomen. En hun eigen gerechtigheden bedekken hen niet. Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Wat is het groot, wat is het bevrijdend, wat is het zalig, wanneer door het geloof daar houvast aan mag zijn. Want dan beleeft men wat Paulus getuigde: wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want die de Heer Jezus tot een inwoner mag hebben, die woont ook in de Heer Jezus. Hij en mij en ik en hem. Wat is dat zalig? Want dat geeft een leven uit hem, door hem, maar daarom ook tot hem. Het wordt dan een leven tot zijn verheerlijking. Dat wordt ingezien dat men zelf met al zijn ongerechtigheden en eigen gerechtigheden niet anders gedaan heeft dan achter zijn eigen verderf aanhollen tot verderf. Hoe wordt dan ook de Heere groot gemaakt voor dat eenzijdige genadewerk dat hij in het hart van de zondaar heeft willen verheerlijken, dan worden de beginselen van de eeuwige vreugde in het hart gevoeld. Dan verstaat men door het geloof dat men met een oneindig goeddoend God te doen heeft door Christus Jezus zijn Zoon. Men wil die God dan ook gaan dienen, niet om daarmede wat te verdienen. O nee, dat doet de fariseer en de schriftgeleerden en al degenen die het in de weg van de eigen gerechtigheid zoeken. Zij proberen hun huis schoon te maken en te versieren, doch hun laatste wordt erger dan hun eerste. Doch wie door de Heere gered is, uit vrije genade, die wil de Heere ook vrijwillig dienen. Waarom? Omdat hij het zo eeuwig waard is. En daar heeft nu de Allerheiligste, zolang hij in dit leven is, maar een klein beginsel van. Want het bedorven bestaan blijft. En het bedorven bestaan zoekt het altijd aan de kant van het schepsel. Genade alleen leert het bij de Heere te zoeken. En die het bij hem alleen zoeken, zullen nooit beschaamd worden. Straks worden zij van hun zelfbedoelend bestaan verlost. Dan wordt hun huis, deze tabernakel, of afgebroken. En dan een gebouw bij God te hebben, eeuwig in de hemelen. Daar zal God drie-enig, eeuwig, alles en in alles zijn. Wat zal dat zalig zijn? Ja, het is mij goed om nabij God te zijn. U ook, gelukkig. Wie hierop amen mag zeggen, amen, eindigen we nu met dankgebed. Heer in de hemel, aan het einde van deze dienst gekomen zijnde, komen we nog andermaal voor uw heilig aangezicht, om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gegeven hebt. Heren, maar dan mag dan ook dit ernstige woord wat er tot ons kwam, ons allen tot onszelf doen inkeren. Heren, opdat wij niet zouden rusten voordat wij op goede gronden mogen weten dat wij op weg zijn naar u. Heren God, schenk ons dan allen nog die waarachtige wedergeboorte in het hart. Want heren, wij zullen toch allen eenmaal wedergeboren moeten worden, willen wij voor u kunnen verschijnen. Gedenk ons dan zo in uw genade, en dat wij met deze woorden naar huis mogen gaan en ze mogen overdenken. Heren, dan hoeven we niet te denken over een ander, maar dan is het zo dat wij moeten leren, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor u. Wees ons dan zo genadig en nabij, ook in het verdere van deze dag. Gedenk ook aan onze broeder die deze avond voor ons hoopt voor te gaan. Wil hem veilig bij ons brengen en breng ons vanavond nog andermaal in uw huis tezamen. Heere, vergeef het zondige wat ons heeft aangekleefd. Doe er nog verzoening over en wil ons nog horen en verhoren. Alleen om Jezus Christus willen. Amen. Zingen wij tot slot nog met elkander van Psalm 1 en daarvan het vierde vers. Psalm 1 vers 4, de Heer toch sla der mensen wegen ga en wendel om het oog van zijn gena. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 1. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.